Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 73, daarvan twee versen, de versen 1 en 12. Vers 1, ja waarlijk God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken en mijn treen van het spoor der godsvrucht afgegleen. En ook vers 12, ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En wat er verder volgt uit Psalm 73, vers 1 en 12. Gemeente, u zal worden voorgelezen uit het woord van God, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 10, daarvan de versen 1 tot en met 16. Johannes 10, van 1 tot en met 16, maar stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit psalm 33, daarvan vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht, niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslachten tot geslachten, wat er verder volgt in psalm 33, vers 6, na de wet.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Johannes 10, vers 1 tot en met 16. Voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. Gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem der vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen zovelen als er voor mij gekomen zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen. En vliet, en de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder, en ik ken de mijnen, en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen, en zij zullen mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één herder. Tot zover de schriftlezing.
Wij gaan zingen uit Psalm 23, daarvan alle drie de versen. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel, richt om zijn naam mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. En wat er verder volgt in de versen 2 en 3 van Psalm 23. gemeente, we beginnen weer met de behandeling van de Heidelbergse Catechismus, zondag 1. Helemaal aan het begin de leespreken van dominee IJsselstein. En we hopen en bidden dat ook deze preken tot een zegen zullen zijn. Gemeente aan de beurt om te behandelen, dus zondag 1. En we beginnen, jongens en meisjes, weer helemaal vooraan bij zondag 1. Bij die zondag die gaat over de enige troost. Je zou kunnen zeggen over die enige, die unieke, die speciale troost in leven en in sterven. Lees maar mee in vraag en antwoord 1 en 2. Vraag 1. Wat is uw enige troost beide in leven en in sterven? En dan luidt het antwoord dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en in het sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed, dat wil zeggen met zijn kostbaar bloed, voor al mijn zonden volkomen betaalt en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en al zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. En vraag 2. Hoeveel hoofdstukken zijn u nodig om te weten opdat u in deze troost zalig leven en sterven moogt? Dat zijn 3 stukken, 3 hoofdstukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. In de tweede plaats, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En in de derde plaats, hoe ik Gode voor zulke een verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover zondag 1. Het thema van de preek vandaag is de enige troost. De preek heeft 2 punten en dat loopt parallel met vraag en antwoord 1 en 2. Het eerste punt, wat is die troost? Dat ziet u in vraag en antwoord 1. En het tweede punt is, wat is er nodig voor die troost? En dat ziet u in vraag en antwoord 2. Dus 2 aandachtspunten als het gaat om deze enige troost. Ten eerste, wat is die enige troost? En in de tweede plaats, wat is er nodig voor die enige troost? Als eerste dus, wat is die troost? En immers, zo begint ook vraag 1. Wat is uw enige troost, beide, in leven en in sterven? Een kind van de Heere heeft iets wat andere mensen niet hebben. Een enige, een unieke troost. Want jongens en meisjes, dat is goed om te weten. In de Heidelbergse Catechismus is degene die antwoord geeft een kind van God. En de meester, de leraar, die vraagt hier aan dat kind van God, wat is nou uw enige troost? Troost? Ja, dat heb je nodig als je verdriet hebt. Als je snikkend en in tranen thuiskomt en naar papa of mama toe loopt, dan zoek je troost, want je hebt verdriet. Er zijn mensen die troost hebben voor hun verdriet. Er zijn mensen die troost nodig hebben, omdat ze verdriet hebben in hun hart. En waarom hebben ze verdriet? Je kan om heel veel dingen verdriet hebben. Je bent iets kwijt, of iets heel moois wat je had is stuk gegaan. Of er is ruzie thuis, of er is iemand heel erg ziek, of er is iemand gestorven. Je bent er verdrietig om. En dat is verdriet om dingen die je kan aanwijzen. Als papa of mama dan zegt, waarom huil je? Nou, dan zeg je, daarom. Het kan ook zo zijn dat je het niet zo goed weet waarom je verdrietig bent. Je bent gewoon verdrietig. Maar je weet eigenlijk niet zo goed waarom. Het kan ook zijn dat je het wel weet. Maar dat je niet zo goed weet hoe je dat moet zeggen. Misschien durf je het wel niet te zeggen. En als het in zondag 1 van de catechismus gaat om een troost, dan gaat het om een troost voor een heel speciaal soort verdriet. Om troost voor verdriet in je hart. Ik heb verdriet in mijn hart omdat ik tegen de Heere gezondigd heb. Omdat ik de Heere ben kwijtgeraakt. Ken jij dat ook? Dat wil zeggen, weet je ook hoe dat is? Heb je daar ook last van? Van dat verdriet, van die droefheid in je hart? Van die vraag die je met betraande ogen stelt. Heere, vergeef me toch al mijn zonden. Hoe komt het toch wel goed tussen u en mijn zondige hart? En je kan met die moeilijke vraag alle kanten op. Je kan met de dodelijke ziekte van je zonden overal heen. Maar er is maar één dokter, er is maar die kwaal, die ziekte kan genezen. En die je tranen drogen kan. Dat is alleen de hemelse dokter. Het gaat vanmorgen in de catechismus om iemand die dat kent. En om iemand die weet hoe dat is. Om iemand die weet hoe het is om zulk verdriet in zijn of haar hart te hebben. En hij of zij is tegelijkertijd ook iemand die ook de troost voor dat verdriet gekregen heeft. En die ons vanmorgen gaat vertellen hoe gelukkig je dan bent. Om jaloers te maken. Jaloers zijn is meestal niet goed. Meestal is dat zondig. Maar wat dit betreft, wat deze troost betreft en wat een nieuw hart betreft, ja, dan mag je wel jaloers zijn. Je mag jaloers zijn omdat je hoort en ziet hoe gelukkig iemand is die de Heere dienen mag. Dan mag je bij jezelf en tegen de Heere zeggen, Heere, dat wil ik ook zo graag. Hier is iemand die zegt, zeker, ik had heel veel verdriet. En dat komt later ook in de catechismus terug. Maar de Heere, die heeft mij getroost. En hij of zij zegt, ik zal je vertellen. En dat doe ik graag. Ik zal je vertellen hoe het is om een kind van de Heere te zijn. En ik zal je vertellen hoeveel troost me dat geeft. Wat hier staat in het antwoord van de leerling op de vraag van de meester. En die leerling, dat is een kind van God. Iemand met een nieuw hart. Jongens en meisjes, je mag ook gerust zelf aan een ander kind van God dat vragen. Maar deze vraag. Wat is uw enige troost? En de leerling die zegt dan dit. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en in het sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Dat wil zeggen, ik ben helemaal met lichaam en ziel, voor altijd in leven en in sterven, niet meer van mijzelf. Maar van de Heere Jezus Christus, van mijn zaligmaker. En letterlijk staat er dan, hem ben ik eigen. Daar moet je eens even over nadenken. We zeggen ook wel eens zoiets, bijvoorbeeld, ik ben met die of met die, bijvoorbeeld met mijn eigen broer of met mijn zus, ben ik heel erg eigen. En dat betekent dat je heel veel tegen elkaar durft te zeggen en met elkaar durft te bespreken. Je vertrouwt elkaar. Je kent elkaar. Je bent voor elkaar een open boek. Ik denk aan het hoofdstuk waaruit we gelezen hebben, aan Johannes 10. En daar voel je het ook. De schapen die zijn eigen met de herder. De schapen die houden heel veel van de herder. Ze zijn verknocht aan de herder. Ze kunnen niet zonder hem. Je zegt, zo is dat ook bij mij. Ik ben helemaal verknocht aan papa of mama. Ze kennen mij en ik vertrouw ze helemaal. Fijn is dat. En zo zegt het kind van God dat antwoord geeft op de vraag. Zo, zegt dit schaap van de goede herder, ben ik eigen met mijn zaligmaker. Ik vertrouw hem, mijn getrouwe, mijn betrouwbare zaligmaker, die altijd doet wat hij belooft. En hij kent mij. Ja, hij is alles voor mij. Lijkt je jonge mensen dat niet een gelukkig leven? Lijkt je dat niet een geweldig leven? Zou je daar nou niet jaloers op worden? Of heb je geen tranen om je zonde? Heb je geen troost nodig voor je hart? En de leerling zegt nog meer. Hij, die trouwe zaligmaker, heeft met zijn dierbaar bloed, dat wil zeggen met zijn kostbare bloed, voor al mijn zonden volkomen, dat is helemaal betaald. Ja, want daarom, moest ik zo huilen in mijn hart om mijn zonden. Ik had zoveel zonden en zoveel schuld. Alles bij elkaar opgeteld, alles bij elkaar opgestapeld, dan werd die stapel wel zo hoog als de hemel. Hemelhoog. Ik had een hemelhoge schuld. En nu heeft Hij, mijn zaligmaker, de Heere Jezus, en dat is mijn troost, alles voor mij betaald. Voor al mijn zonden heeft Hij volkomen betaald. Hoe? Met de prijs van zijn kostbare bloed. En je voelt, jongens en meisjes, dit wijst naar het kruis. Dit wijst naar Golgotha. De Heere Jezus is gestorven aan het kruis om de zonden van zijn kinderen. En daarom zegt deze leerling, al mijn zonden zijn betaald. Niet door mij, maar door hem. Lijkt dat, jongens en meisjes, je geen gelukkig leven? Lijkt je dat geen geweldig leven? Zou je daar nou niet jaloers op worden? Of heb je geen last van je zonde? Heb je soms geen betaling nodig voor je hemelhoge schuld? De leerling gaat verder. Hij, die trouwe zaligmaker, heeft mij ook van alle heerschappij van de duivel verlost. En dat wil zeggen, ik was een gevangene van de duivel. Ik zat opgesloten in zijn gevangenis. Ik zat totaal in zijn macht, totaal in zijn greep. Ik was een gijzelaar van hem. Je weet wel, zo iemand die wordt meegenomen door terroristen. En dat was mijn eigen schuld. Dat kwam door mijn zonden. Want ik was zelf weggegaan van de Heere. Ik had zelf gekozen voor die duivel die mij net zoals terroristen dat ook doen wilde vermoorden. Maar toen heeft Hij, de Heere Jezus, mij verlost uit de macht, uit de heerschappij van de duivel. En nu ben ik voor altijd bevrijd, vrijgemaakt van die nare, van die gemene duivel. Lijkt je dat, jonge mensen, geen gelukkig leven? Lijkt je dat geen geweldig leven? Zou je daar nou niet jaloers op worden? Of heb je nooit last van de duivel? Heb je soms geen verlossing nodig? De leerling gaat verder en hij zegt, en hij, die trouwe en die betrouwbare zaligmaker, die bewaart me ook dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat alle ding mij tot mijn zaligheid dienen moet. Mijn zaligmaker bewaart mij ook. En dat is ook nodig. Want al ben je verlost uit de hand van de vijand, hij wil je weer terugpakken. Hij wil je weer opnieuw gevangen nemen. Maar, zo zegt de leerling, de Heere, die bewaart mij. En er kan helemaal niets gebeuren, geen ziekte of verdriet, geen twijfel of angst in mijn hart, geen wantrouwen of ontrouw, zonder de wil van mijn hemelse Vader. Je voelt hier, zegt de leerling, door wat de Heere Jezus voor mij deed, ben ik verlost van de duivel. En ben ik weer een kind geworden van de hemelse Vader. Lijkt je dat, jongens en meisjes, geen gelukkig leven? Lijkt je dat geen geweldig leven? Zou je daar nou niet jaloers op worden? Of ben je gelukkig zonder de goede zorg van die hemelse Vader? Dat geloof ik niet. Want alle mensen in deze wereld zijn van zichzelf uiteindelijk diep in hun hart ongelukkig. Maar de meeste mensen, die voelen dat niet. Ze hebben het niet eens in de gaten. En ze hebben ook helemaal geen troost nodig. Zoals mensen die denken dat ze niet ziek zijn, ook geen dokter nodig hebben. Maar er is meer aan de hand. Het is niet alleen zo dat wij het van onszelf niet voelen, maar wij mensen willen dit ook niet van onszelf. Ofwel, jonge mensen. Want dit, dat ik mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Dit betekent niet alleen, ik ben eigen met hem, omdat hij mij kent, maar het betekent ook, ik ben zijn eigendom, want hij heeft mij gekocht. Ik ben zijn eigendom, en dus ben ik niet meer van mijzelf. En dus ben ik geen eigen baas meer. En dat is nou juist iets wat wij zeker in onze tijd van onszelf helemaal niet willen. We zijn allergisch voor dwang. We willen zelf bepalen wat we doen. We willen zelf bepalen wat we zeggen en denken. Want ik ben een autonome mens. Ik bepaal zelf mijn eigen leven wel. Ik wil niet het eigendom zijn van een ander. Ik wil mezelf zijn. En dus, voel maar in je hart, is hier diep van binnen protest. Ik wil geen eigendom zijn van een ander, want ik wil zelf de baas zijn en blijven. En tegelijkertijd zien we door de diepe ellende van dit leven wel voortdurend op zoek naar geborgenheid, naar houvast, naar aanvaarding, naar troost. Naar troost voor dit leven en ook naar een troost bij ons sterven. Want zelf leven, tenminste, dat denk je dan, dat gaat nog wel. Maar alleen sterven, wie durft dat aan? En in die ellendige tweespalt eigen baas willen zijn en toch gelukkig willen zijn en rust willen vinden, in die ellendige spagaat zoeken wij mensen onze verloren bestemming terug. En de een die doet dat in hobby en recreatie, de ander in studeren, een derde in zorgen voor een ander, en weer een andere in ieder het zijne geven, trouw naar de kerk komen, wel eens bewogen zijn onder een preek of in een hartelijke, eigen gemaakte keus voor Jezus. Maar lieve mensen, je vindt in al die dingen voor nu en straks geen echte vrede voor je hart, geen werkelijke rust voor je ziel. Die vind je alleen als je door God, door zijn werk in je hart, het onvervreembare eigendom geworden bent van Jezus Christus. Vrijgekocht van de Satan, door de prijs van het kostbare bloed van de Heer Jezus. Bevrijd uit de dodelijke wurggreep van de duivel. En voor eens en voor altijd veilig in de handen van de enige zaligmaker, Jezus Christus. En als ik dat zeg, dan voelt u, dat geeft pas echte, blijvende troost. Maar u voelt ook, die troost, die vindt zijn oorsprong niet in onszelf. Maar die vindt zijn oorsprong in iets buiten ons. In God, in de Heer Jezus Christus en in het werk van de Heilige Geest. Lijkt je dat jongens en meisjes nou geen gelukkig leven? Zou je daar nou niet jaloers op worden? En uw gemeente, uw schuld verzoend, bedekt voor het aangezicht van God, uitgewist met de rode wisser van het bloed van de Heer Jezus, verlost van het zware juk van de duivel en van de verslavende macht van de zonde, geroepen uit de duisternis van de gevangenis van de Satan, tot het wonderlijke licht van Gods vriendelijk aangezicht, maar ook als een kwetsbaar schaap van de kudde. Altijd en ieder ogenblik bewaard door en gedragen in de armen van de hemelse Vader. Genezen door de hemelse dokter. Zoals Jesaja dat zegt, door zijn striemen is ons genezing geworden. En u dient alles tot mijn nut en tot mijn zaligheid. Ook moeite en verdriet. Ook moeilijke wegen en omwegen. Ook lijden en vervolging, ja, letterlijk alles. Want hij is van mij. Want ik heb hem gezocht, hem lief gehad, hem gekozen. Nee, goed lezen. In de catechismus staat het andersom. Ik ben zijn eigendom. Geworden. Want hij zocht mij. Hij vond mij. Hij kocht mij. Hij verloste mij en hij bracht mij terug. En nu mag ik vanwege die genade leven in die troost. Dat is het geluk van al Gods kinderen. In de ervaring van die troost is verschil. Maar de kern ervan geldt ons allemaal. En lijkt u dat gemeente nou geen gelukkig leven? Zou u daar nou niet jaloers op worden? Waarom jaagt u dan zo naar de dingen van deze tijd? Denk je, jongens en meisjes, dat je troost zult hebben als je ziek wordt, of als je sterven gaat, van je mooie speelgoed of van je gespaarde geld? En denkt u, gemeente, dat u straks op uw sterfbed getroost wordt? Omdat u een mooi huis heeft, uw prachtige meubels, van uw nieuwe auto, van uw goed gevulde bankrekening. Maar ook nu. Ook nu hebt u geen troost van alles wat u bezit. Lieve mensen, dit is de enige troost. In dit leven vol moeite en verdriet. Als u weten mag, ik ben verlost van de duivel. En ik ben van Christus. En dat is een zekere, een vaste, een onwankelbare troost. Welke stormen er ook over ons leven kunnen gaan, dit richt in alle moeite en verdriet ons oog omhoog en ons hart naar boven, hemelwaarts. Want wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Bezwijk dan ooit een bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. U bent mijn rots, u bent mijn erfdeel, u bent mijn onvervreemdbaar eeuwig goed. Want u hebt mij gekocht en daarom ben ik van u. Laten we het samen zingen voordat we verder gaan. Het 13e vers uit Psalm 73. Wien heb ik nevens u omhoog en wat te vocht? Zo'n troost. Maar geef dat echt blijvend houvast. Jazeker. Kijk maar in antwoord 1. Want daar staat waarom hij, dat is de Heer Jezus, mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Dus door het werk van de Heilige Geest krijgen Gods kinderen in dit leven de zekerheid van het eeuwige leven. De een wat meer, de ander wat minder. De een wat meer in het licht. De ander wat meer gehuld in mist en wolken van duisternis. Maar hoe het ook zij, Paulus die schrijft in 1 Korinthe 2 vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God geschonken zijn. De Heilige Geest, het is zijn werk, maakt deze enige en unieke troost in het hart van Gods kinderen tot een troost die als het goed is steeds vaster en zekerder wordt. Niet omdat wij steeds vaster in onze schoenen komen te staan, maar omdat God, de Heilige Geest, het ons steeds meer influistert en ons daardoor ook steeds beter leert luisteren. Hoe het vast ligt in God. Want Hij is het die het Gods kinderen laat zien door het woord, in het bijzonder ook door de prediking van dat woord. U bent gekocht. U bent verlost. U bent door mijn werk in uw hart het eigendom geworden van Christus. Zoals Paulus het ook zegt, de Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Romeinen 8. We mogen die zekerheid ook krijgen door te letten op de kenmerken van diegenen die het eigendom zijn geworden van Christus Jezus. Onze Dordtse leerregels die noemen een paar van die kenmerken. Het ware geloof in Christus. Het kinderlijke vrezen van de Heere. De droefheid die naar God is over de zonde. En de honger en dorst naar de gerechtigheid in Christus. Vooral dus, want dat noemt de belijdenis als eerste, door het geloof in Christus. Door het geloof in zijn woorden. Door het geloof in zijn belofte woorden. Door het geloof in hemzelf. Want het geloof dat leunt op Christus en op zijn verdiensten. En het geloof is werkzaam met de belofte. Vindt er troost in. Worstelt om de vervulling ervan. En omhelst die ook. En het is de Heilige Geest die Gods kinderen in die weg innerlijk ervan ontfermt. Ervan overtuigt. Dit woord, dit beloftewoord is waarheid. Niet alleen maar voor anderen, maar ook voor u. En daarbij zegt de catechismus later ook nog dat elk bij zichzelf uit de vruchten verzekerd mag zijn. Zondag 32. Met andere woorden, een voorzichtig, een teer, een heilig leven in het spoor van Gods geboden en in afhankelijkheid van Gods genade. Dat geeft Gods kinderen meer zekerheid. En het is goed, kinderen van God, om daarna te staan. Niet naar meer. Niet naar meer zelfverzekerdheid. Maar het van de Heere krijgen, van meer vastheid en zekerheid. Om die te krijgen uit Christus door een leven dicht bij Hem. Door niet zonder Hem te kunnen. Want Hij is het, zegt de catechismus, die mij door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven ook verzekert. Die vastheid, die zoeken we buiten onszelf, in Christus, in het leven op Gods beloften, waar we biddend zeggen, Heere, doe toch wat u gesproken hebt. Altijd maar weer vragend om vastheid vanuit het woord. En die vastheid zoeken, die zoeken we in afhankelijkheid van Gods genade, in een heilig leven, gericht op en ten dienste van onze grote eigenaar. Want de catechismus die zegt ook dat de Heilige Geest hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Of anders gezegd, de Heilige Geest maakt van harte gewillig en bereid om niet meer voor onszelf, maar voor hem te leven. Ben ik van mezelf bereid? Van harte gewillig en bereid? Nee, goed lezen. Hij maakt mijn hart gewillig en bereid. Dat doet Hij. Dat is allemaal Gods eigen werk. De enige troost. Daar gaat het vanmorgen over. We hebben gezien ons eerste aandachtspunt wat die troost is. Dat ik het eigendom geworden ben van mijn enige zaligmaker. En nu nog onze tweede gedachte. Wat is er nou nodig voor die troost? Ik lees in vraag 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat u in deze troost zalig leven en sterven moogt? En dan luidt het antwoord 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Die 3 dingen zijn dus nodig. Je hebt deel aan die enige unieke troost waar het over gaat in antwoord 1. Als je iets kent van deze 3 dingen. Het geestelijke leven, zo kan je ook wel zeggen, wordt gekenmerkt door drie stukken, door drie hoofdstukken. Dat zijn geen stations die je passeert, dat zijn geen stadia die je overgroeit, maar dat is de beleving van het hart, die zich steeds meer en meer verdiept. Natuurlijk, daar zit ook orde in. Want hoe kan je spreken van vrijlating uit de gevangenis, als je nooit ervaren hebt hoe het is om gevangen te zijn? En waar zou je nou dankbaar voor zijn? Dus dit is Gods gewone orde om te werken, dat Hij eerst iets van onze zonde laat zien. Hij bereidt ons als het ware voor. Hij dringt ons heen naar het nodig krijgen van de zaligmaker. Want die gezond zijn, die hebben de dokter, die hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar alleen die ziek zijn, zegt Lucas. Het is Gods gewone orde om ons eerst iets te laten zien van onze zonde. En om ons dan te wijzen op de verlossing. Op wat Paulus zegt in Handelingen 4. En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven die onder de mensen gegeven is door welke wij zalig moeten worden. En het is Gods gewone orde om ons daarvoor dankbaar te maken. Voor, zoals de catechismus dat zegt, zulk een verlossing. Wat een wonder is dat. Dankbaar zijn, dat is geen blijdschap zonder meer. Zo van, ik ben zo blij, want Jezus stierf voor mij. Nee, het is troost. Het is troost in aanvechting. Troost in blijvend zuchten onder mijn zondige ik. En het is leven in een hartelijke wederliefde en een kinderlijke gehoorzaamheid, in eigen zijn aan de goede herder. Maar zoals ik al zei, dit zijn geen stations waar een trein voorbij rijdt. Zo in de trant van, dit hebben we nu gehad, dit is dus voorbij. Want je moet niet altijd bezig zijn en blijven met je zonde en ellende, met het bloed van het kruis of met de dankbaarheid. Misschien moeten we het wel zo zeggen, als we dan toch praten over stations, dat de trein rondrijdt. En iedere keer weer als die trein op een van die drie stations stopt, dan zie ik weer meer van de ellende. En van de verlossing en van de dankbaarheid. Opdat wij, zo zegt de catechismus, in antwoord 115, ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. Ons leven lang en hoe langer hoe meer. En des te begeeriger zijn wij om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. En daarna opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om genade van de Heilige Geest. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd mogen worden. Dus het oprechte geloof kent blijvend en steeds weer iets van deze drie stukken. Iets van deze drie aspecten. En geloof dat één of twee van deze drie delen mist, dat is dus niet goed. Daar is iets grondig mis mee. Je hoort het in wat Paulus zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? Hij kent iets van zijn ellende. Maar hij stopt daar niet. Hij zegt ook, ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Hij weet ook van verlossing door Jezus Christus, maar ook daar stopt hij niet, want zo zegt hij, zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods. Mijn nieuwe mens, die dient van harte de wet van God, maar ik dien met het vlees de wet der zonde. Mijn zondige vlees wil nog steeds de zonde dienen. En dus kom ik weer bij station 1. Ik leer mezelf dieper kennen, verfoeien, mishagen. En dan moet ik dus weer naar station 2. Om de zaligheid buiten mezelf te zoeken. En als ik daar dan weer mag zijn, van mag zien en voor mezelf van mag geloven, dan kom ik weer bij station 3. En dan zing ik, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. En dat, ondanks mijn nog immer zondige hart, dat de zonde mij steeds niet loslaat. Dit zijn, als het goed is, de drie hoofdstukken van mijn levensboek. van een boek dat hier op aarde nooit uitraakt. Waar ik altijd weer in terugblader en waar ik me steeds weer meer en meer over verbaas. Over? Over hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Zonder grens. Over hoe ik daarvan verlost word. En over hoe God daarvoor de weg gebaand heeft. Zonder prijs en zonder geld. En over hoe ik daarvoor nu en altijd danken mag zonder einde. De preek is bijna klaar, jongens en meisjes. Het doel van deze zondag, van deze catechismus, was om je jaloers te maken op het geluk van de mensen die een nieuw hart hebben gekregen. Op het geluk van Gods kinderen. Ze zijn helemaal en voor altijd het eigendom van de Heere Jezus Christus. Hij betaalde met zijn bloed voor hun zonde. Hij verloste ze van de duivel. En hij zal ze in de toekomst altijd bewaren, wat er ook gebeurt. En daarvan geeft hij de zekerheid in hun hart. Lijkt je dat nou geen gelukkig leven, jonge mensen? Zou je daar, jongens en meisjes, nou niet jaloers op worden? Je zegt, ja, dat zou ik ook wel willen. Maar hoe kan ik dan ook zo gelukkig worden? Door, zoals je met een ziek lichaam naar een dokter gaat, door met je ongelukkige en met je zondige en met je doodzieke, ja, je dode hart, naar de hemelse dokter te gaan en te zeggen, Heere, genees me en red mijn leven. Geef u me toch alstublieft een nieuw hart en een nieuw leven. Die hemelse dokter, die zal je nooit wegsturen. Bij hem is genezing voor je dode hart. En ga daarom met je zondige hart steeds weer biddend tot hem. Als je dat echt doet, dan zal je van de Heere een nieuw hart krijgen. De catechismus noemt de Heere Jezus niet voor niets een getrouwe, dat wil zeggen een betrouwbare zaligmaker. Hij heeft het zelf gezegd. Bid en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop, biddend op mijn deur en dan zal ik open doen. Zeg dan maar biddend tegen de Heere. Heere, doet u dat alstublieft ook bij mij. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, trouwe en almachtige God in de hemel. We komen tot u aan het einde van deze preek om u dank te zeggen voor de rijke boodschap van uw woord. We mochten vandaag opnieuw stilstaan bij die enige troost in leven en sterven. En die troost, die is er omdat u een betrouwbare zaligmaker bent. Omdat u dat offer heeft gebracht op Golgotha. Omdat u voor de zonden heeft willen betalen voor al uw kinderen. En dat geloof, dat schenkt u nog steeds uit. Of dat geeft u nog steeds. En dat deelt u nog steeds uit aan zondaren. En dan bidden we dat er vanmorgen ook zondaren in de kerk mogen zijn. Die het zelf niet meer weten. En die met al hun zonden en ellende tot u de Heere mogen vluchten. Omdat de verlossing bij u te verkrijgen is. Dan bidden we of u die enige troost in het leven en in het sterven voor ons allemaal wilt zijn. Naar de ziel en naar het lichaam. En geef toch dat wij die troost niet buiten u zullen zoeken. Op zoveel andere manieren in deze wereld kan dat. Maar dat geeft maar eventjes voor een hele korte duur een korte troost. En dan is het weg. Maar uw troost die geeft een eeuwig leven. Die bevrijdt van de zonde. En die geeft een eeuwige vrede. Wilt u dat schenken aan ieder van ons? We mogen u danken dat we zo in alle rust hier in de kerk mochten zijn vanmorgen. En naar uw woord mochten luisteren. Ook dat is een voorrecht en een rijke zegen. Wilt u ons ook straks al snel weer aan het begin van deze middag terugbrengen onder uw woord. Als woord en sacrament bij de bediend mag worden. Dan bidden we u voor dominee Brons die de dienst mag leiden. Wilt u hem bedienen uit uw volheid. We bidden ook voor het kindje dat gedoopt mag worden en de doopouders. Als zij Noëlle zullen laten dopen, zij haar brengen voor het aangezicht van u, de Heere God. En dat kleine meisje het teken en het zegel van het verbond, dat water dat wijst op de afwassing van de zonde op het voorhoofdje mag ontvangen. Heere, wilt u dat ook zegenen? Dan kunt u ook in de harten van onze kleinsten zelfs dat geloof al werken en leggen. Wilt u dat ook doen in haar hartje en ook in de harten van al onze andere kinderen? Dat dat kinderen van u mogen zijn, lidmaten van u, de Heer Jezus Christus, zoals het formulier dat zegt. Wij zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf, maar we bidden ook of u al het zondige wat ons altijd aankleeft, of u dat ook wilt vergeven, ook van deze dienst, in het luisteren en in het lezen beide. Wilt u met ons zijn in het verdere van deze dag, dat bidden wij u alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 27, daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt, Psalm 27, vers 7. Uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen.